Goedemorgen. Ik vond het bijzonder dat wij net dit lied zongen. En ik wil nog even met u kijken naar de woorden. U die mij geschapen hebt, u wil ik danken hoe ik mij ook voel. Dus kennelijk is het voelen van ons niet het belangrijkste. De dank die wij aan God mogen brengen voor het feit dat hij ons geschapen heeft, is kennelijk groter dan hoe wij in ons vel zitten, laat ik het zo maar even zeggen. En u gehoorzaam zijn. Heer, u bent mijn doel. En het is heel bijzonder, want 14 dagen geleden heb ik hier gesproken. En wat was het onderwerp? Waarom de parasha? En de meeste van jullie zullen weten dat de parasha is het leesrooster van het Jodendom. En we hebben vorige keer heel duidelijk gezien dat de kern van de parasha, dat zijn de eerste 5 boeken van Mozes. De profeten komen nauwelijks aan bod, de geschriften komen ook nauwelijks aan bod. Wat is de essentie van de 5 boeken van Mozes? De schepping. De eerste 1500 jaar van de mens, de zondeval, Noach, de enige rechtvaardige, dus niet de rest van zijn familie. Dan verschijnt Abraham op het toneel, komt uit Ur der Chaldeeën, oorspronkelijk zullen we het vanmorgen over hebben. En dan krijgen we eerst Isaac, dan Jacob. Vanwege de hongersnood gaat men naar Egypte. En na 400 jaar haalt God hen terug en brengt hen naar het land Israël, naar het land Kanaan. Daar hebben we het de vorige keer een beetje over gehad. En dat is waar de Joden zich telkens mee confronteren. De wet van Mozes is daarbij heel belangrijk. En dat is de Tora. De eerste 5 boeken van Mozes zijn het allerbelangrijkste om je daar aan vast te houden. En waarom? Dat hebben we de vorige keer ook gezien, omdat daar alles uit voorkomt. De profeten verwijzen allemaal naar de eerste 5 boeken van Mozes. De geschriften, de geschiedenis van het volk van Israël, verwijst allemaal naar de eerste 5 boeken van Mozes. Het Nieuwe Testament verwijst ook naar de eerste 5 boeken van Mozes. En dan komen we die zin tegen. Sorry. Hoe soms was je ook alweer, kan dat nog even? Is te laat, denk ik, die vorige zin. U zult mij gehoorzaam zijn. Heer, u bent mijn doel. En misschien vindt u het behandelen van de wet een beetje griezelig, maar ik heb de parasha voor vandaag niet uitgekozen. Die staat op het rooster. Kees heeft daar een stukje over gelezen. En ja, als je een toespraak houdt waarbij je de essentie van de parasha wil aangeven, dan denk ik dat het ook eens tijd wordt om daarover te spreken. Vindt u niet? Dus ik voelde mij genoodzaakt om de parasha te gaan behandelen vanmorgen. En u zult na verloop van tijd, tijdens deze presentatie, zult u merken dat ik verbaasd was over wat ik tegenkwam. Laten we maar rustig beginnen. De parasha Ve'et Ganan. Ik moet even de knipper hebben. Die zal hier liggen, denk ik. Wat betekent Ve'et Ganan? Wat? Ja, we zullen ook zien dat zijn de eerste woorden die we tegenkomen in Deuteronomium 3. En ik smeekte de Heer. Dus dat betekende en ik smeekte. En we zullen straks ook zien waarom Mozes smeekte. De parasha voor deze week is 3:23, Deuteronomie 3:23 tot 7:11. Daar komt Jesaja 40 bij. En daar komt ook wat Kees vanmorgen heeft voorgelezen. Matthäus 23 komt daarbij. Dus die drie bij elkaar vormen de combinatie van de parasha. Het bijzondere is ook dat de parasha wordt gelezen op deze Sabbat. En deze Sabbat wordt dus genoemd Shabbat Nachamu. En dat is de Shabbat die direct volgt op Tisha B'Av. Nou, ik denk dat velen van jullie ook bekend zijn met de term Tisha B'Av. Dat is de treurdag, de enige echte grote treurdag in het Joodse jaar, waarbij men, zoals afgelopen week, ik dacht dat het zondag was, waarbij men dan zit op het stukje voor de westelijke muur in Jeruzalem en dat men treurt over de dingen die in het verleden zijn gebeurd. We zullen daar straks ook even naar kijken. En de vraag is natuurlijk, waarom zijn die dingen gebeurd? En dan zie je dat het gelijk weer heeft te maken met het gehoorzaam zijn aan wat God tegen ons zegt. Ik wil eerst even met het begin naar het begin. Deuteronomie 1. Want het is even belangrijk dat we de context van het stukje Deuteronomie wat hieraan vooraf ging, dat wat vorige week behandeld werd, dat we daar even naar kijken. En dan komen we direct al een aantal bijzondere gegevens tegen. En die schilderen als het ware het decor waardoor wij de rest van Deuteronomie beter zouden moeten begrijpen. Kan hij even aan de microfoon? Probeer eens.
40 jaar na het vertrek uit Egypte, op de eerste dag van de 11e maand, sprak Mozes het volk van Israël toe.
Dit is de allereerste zin die we in Deuteronomium 1 tegenkomen. Die 40 jaar, waarom is het belangrijk om daar even bij stil te staan? En ik heb een aantal redenen gevonden waarom dat zo belangrijk is. Dan weten we ook precies in welk moment van de geschiedenis Egypte, de woestijnreis en de intocht naar Jeruzalem, op welk punt wij zijn beland. Het eerste is dat we aan het eind van de woestijnreis zijn gekomen. En voor mij is de woestijnreis het symbool van het leven van een christen op aarde. We zaten ooit in Egypte. We waren ooit slaven. Kees noemde het vanmorgen nog. Wij waren gevangen. Maar de uittocht begon bij ons op het moment dat wij Christus accepteren als onze verlosser. Samen natuurlijk met God de Vader, want zij beiden doen het. Als God er niet was geweest, was Christus er waarschijnlijk ook niet geweest. Ja? Maar zij zijn onze verlossers. En dan in die 40 jaar dat ze in de woestijn zijn, leren ze God kennen. Hij geeft zijn geboden. Ze moeten leren met hem om te gaan anders dan dat ze gewend waren, misschien dan met de farao in Egypte. Ze moeten zijn geboden gaan toepassen. En tijdens die 40 jaar hopen we dan maar dat ze aan het eind van die 40 jaar klaar zijn om het heilige land, het beloofde land, binnen te trekken. Zo zie ik ook het leven van een christen. Wij zijn nog niet gered, maar we hebben wel de zekerheid dat we gered zullen worden als wij ook in de toekomst de Jordaan eens mogen oversteken. We zijn aan het einde van die woestijntocht gekomen. Het beloofde land is heel dichtbij. Tweede punt, ja. We staan aan de grens van het beloofde land. Het enige wat hen scheidt van het beloofde land Kanaan is de Jordaan. Ze moeten daar doorheen. De doop. Ze worden aan de andere kant worden ze ontvangen op de 10e van de eerste maand. Geheiligd. Zoals het Pesachlam geheiligd werd op de 10e van de eerste maand. Dan worden ze besneden, sommigen zelfs opnieuw besneden. Het is een confessie, een conformatie. Wij zijn het volk van God en zo willen wij het land betreden. Er zijn heel wat zaken gebeurd daarbij de Jordaan. Daar was Mozes trouwens nog niet bij. Mozes houdt zijn laatste toespraak. Hij vat eigenlijk het hele stuk samen van de geschiedenis en de wet, zoals hij die heeft meegemaakt in Exodus, Leviticus en Numeri. Hij doet het nog eens even stilletjes over. Met het punt dat die geschiedenis en de wet, dat hij heel duidelijk aangeeft, wat zijn nou de allerbelangrijkste zaken in die drie Bijbelboeken. Die moeten jullie goed onthouden. Dat moet jullie wapen zijn als jullie straks het beloofde land gaan bereiken. Bovendien is hij 120 jaar. 40 jaar in Egypte, 40 jaar bij zijn schoonvader Jethro in Midian en dan 40 jaar met het Joodse volk in de woestijn. Deuteronomium wordt daarom ook, dat is een Griekse naam, daarmee wordt eigenlijk gezegd, het is de tweede uitgave van de wet. Mozes vat het nog eens even allemaal samen op zijn manier en geeft daar verder uitleg aan. Want als we alleen woorden horen, zonder dat dingen ons uitgelegd worden, dan heeft iedereen zijn eigen gedachten over wat gecommuniceerd wordt. En Mozes die gaat dat uitleggen. Zo heb ik het bedoeld. Of zo heeft God het mij bedoeld. Want ik heb de woorden van hem ontvangen. We zien Jezus doet precies hetzelfde in het Nieuwe Testament. Als er gesproken wordt, ja, maar je mag op Sabbat niet genezen. Nee, dan laat Jezus weten waar het in de wet om gaat. In de wet gaat het altijd om het behoud van het leven. En als dus het kalf in de put valt, dan is het belangrijk dat hij eruit gehaald wordt. Ook al is het Sabbat. Want God is de God van het leven. Goed, daar hebben we het over gehad. Dan dat tweede gedeelte. De eerste dag van de 11e maand. En ik dacht gelijk, waarom wordt ons dat verteld? Waarom moeten wij weten dat het de eerste dag van de 11e maand heeft? Zit daar iets onder waardoor wij de hele situatie beter zouden kunnen gaan begrijpen? Nou, ik heb daar een keer uitgebreid een studie van gedaan. Alle dagen en maanden die op deze manier in de Bijbel worden genoemd. En het is heel opvallend, er is één plaats in de Bijbel waar ook over de 11e maand wordt gesproken. Dat is bijzonder. En ik dacht, hé, laten we daar eens even naartoe gaan om te kijken of dat ons meer duidelijkheid geeft over wat hier bedoeld wordt met de eerste dag van de 11e maand. Daar komt hij.
Op de 24e dag van de 11e maand in het tweede regeringsjaar van koning Darius.
En daar geef ik deze gelijk mee. U zou de tekst moeten lezen, want het zijn geloof ik iets van 10 versen, veel te veel. In een visioen ziet Zacharia 4 mannen op een paard. En toen zag ik gelijk een aantal zaken waarbij ik dacht, hey, volgens mij gaat het niet alleen om de ballingschap in Babylon, maar de ballingschap in Babylon is een zicht op het eind van de tijd. De 24e viel mij op. Wat hebben we in de Bijbel, wanneer komen we het getal 24 tegen? De 24 oudsten worden soms uitgelegd als de 12 stammen van Israël samen met de 12 apostelen. Het Nieuwe Jeruzalem, 24, 12 poorten, gebouwd, de muur gebouwd op 12 fundatiestenen. Bijzonder, het getal 12. Wat is het getal 12? Dat is de totaliteit. Als je het getal 12 in de Bijbel leest, dan heeft het altijd te maken met het volk Israël en Gods bestuur via dat volk Israël. Dat is heel bijzonder. Dus het getal 12 heeft te maken met Gods leiding via zijn volk naar de wereld toe. Dat was de eerste. Ik denk, hey, dat heeft dus niet alleen te maken met Babylon, waar Zacharia op dat moment zich bevond. Dat is ook een beeld wat we kunnen projecteren naar de toekomst. Darius, de volgende. Wie was Darius? Darius was betrokken bij de verovering van de stad Babylon. Het was het begin van de tijd van de Meden en Persen. God had afgerekend met de Assyriërs die het koninkrijk Israël in ballingschap had gebracht. God had afgerekend met de Babyloniërs die het volk Juda in ballingschap had gebracht. Darius is degene die af heeft gerekend met Babylon. Is dat een hint naar de toekomst? Ik denk het zeker. Want de helft van Openbaringen gaat het over de hoer dronken van de wijn. En Babylon waar God mee gaat afrekenen. En dan deze, in een visioen ziet Zacharia 4 mannen op een paard. Waar doet ons dat aan denken? Aan de 4 ruiters. De eerste 4 zegels van de boekrol. De boekrol met 7 zegels. De eerste ruiter het witte paard. De tweede ruiter het rode paard. Er mocht geen vrede op aarde zijn. Het derde is het fale paard. En dan het vierde ook nog het donkere paard. Dus hierin kreeg ik de gedachte, dat was slechts een gedachte. Hé, hier zit een lijntje van de situatie in Babylon die ook iets vertelt over de toekomst. En we zullen zien dat dat bevestigd wordt in het hele stuk wat we vanmorgen door gaan nemen. Dat komt iedere keer terug. Wanneer, dat is de engel die tegen de God vraagt. Wanneer toont u erbarmen met Jeruzalem? U bent al 70 jaar kwaad, zegt de engel tegen God de Heer. U bent al 70 jaar kwaad. Wat gebeurde er na 70 jaar? Het volk van Israël, heel Israël, mocht terugkeren naar het land Israël. En slechts 42.360 Joden keren terug. Er is geen sprake van dat ook 10 uit de andere stammen, of mensen uit de andere 10 stammen, terugkeren naar Juda. En waar gingen ze naartoe? Ze gingen allemaal wonen in die plek die God hun had aangewezen. Juda. Daar keerden ze naar terug. En wat is dan Gods antwoord op deze vraag van de engel? Vol erbarmen keer ik terug. Tempel en stad worden herbouwd. Ja, dat was zo na die 70 jaar. Maar ook mogen wij verwachten, ik hoop niet al te lang, dat datzelfde gebeurt. Dat God zal terugkeren naar Jeruzalem en dat daar zijn tempel zal zijn en dat hij aanwezig is iedere dag in die stad van hem. Daar zal zijn naam weer wonen. Hier zie ik weer een bevestiging dat ja, het gaat over Babylon, maar het heeft ook te maken met de toekomst, met openbaringen. Ja.
Mozes sprak het volk van Israël toe nadat hij koning Sichon van de Amorieten had verslagen, als ook koning Og van Basan. In Moab begon Mozes het volk te onderrichten, duidelijk en uitvoerig.
Koning Sichon en koning Og. Waar moeten we dan aan denken? Dit is het kaartje van Israël, zodat later verdeeld werd onder de 12 stammen. En dan zien we hier het gebied van koning Sichon, die in Hesbon woonde. Dat is de plaats waar hij zetelde. En koning Og, die had het noordelijke gebied. Dat was de strijd waar Mozes nog bij aanwezig was. Dus het oostelijke gedeelte van de vijanden van Israël, allemaal 2 Amoritische koningen, daar was Mozes direct bij betrokken. Mozes is de Jordaan niet overgestoken, dus hij heeft zich niet kunnen bemoeien met de Amoritische koningen die in het westen zaten van de Jordaan. Wat mij opviel, en dat heb ik eigenlijk kort geleden pas ontdekt, dat hier gesproken wordt over de Amorieten. Wie waren de Amorieten? De eerste keer dat in de geschiedenis, de algemene geschiedenis, gesproken wordt over de Amorieten, dat is 50 jaar na de zondvloed. Er staat in de Bijbel verschillende keren dat de Amorieten afstammen van Kanaan. Wauw. Nou begint het interessant te worden. De zoon van Cham, de kleinzoon van Noach, die Noach vervloekt heeft voor het feit dat zijn vader ging roddelen met Sem en Javed over het feit dat hij dronken was en naakt in de tent lag. Kanaan, daaruit zijn de Amorieten voortgekomen. Het waren de Amorieten die op een gegeven moment Mesopotamië binnentrokken, het gebied tussen de Tigris en de Eufraat, en het derde dynastie van Ur ten val brachten. Nog geen 100 jaar later, en nu komt het, waren zij degenen die het Babylonische Rijk stichten. 1898 voor onze jaartelling. In die 100 jaar, het tot val brengen van de derde dynastie van Ur en het feit dat het Babylonische Rijk tot stand werd gebracht door de Amorieten, werd Abraham geboren. Dat is natuurlijk heel bijzonder, want in Deuteronomium zal het u iedere keer opvallen dat telkens Mozes spreekt over de Amorieten. Terwijl ik denk, waarom heeft hij het nou de hele tijd over die Amorieten? Het zijn toch de Kanaanieten? God zal toch Kanaan aan het volk Israël geven? Nou, het waren de Amorieten die in de tijd dat het Babylonische Rijk in opkomst was, 500 jaar lang, hadden zij het hele gebied vanaf de Tigris tot aan de Middellandse Zee. Dat is nogal een gebied. Aan het eind daarvan waren de Hethieten die uit het centrum van Turkije komen, die het van de Amorieten overnamen. Maar het was nog steeds het Babylonische Rijk. En waarom? Omdat Babylon de hoofdstad was. Zo krijgen we het Oud-Babylonische Rijk, we krijgen het Midden-Babylonische Rijk en we krijgen het Nieuwe Babylonische Rijk. En pas in het Nieuwe Babylonische Rijk, dan zitten we bij Nebukadnezar en Belshazzar, die die hand op die muur zag. En dan zijn het de Meden en Persen die dus een eind maken aan dat Babylonische Rijk. Wat oorspronkelijk gesticht is door de Amorieten. Dat wordt ook genoemd het Amoritisch Babylonische Rijk. Waarom? Omdat telkens Babylon de hoofdstad was. Kunnen we nou dit een beetje begrijpen? Want wat zei God ook alweer tegen Abraham? Ik denk dat dat nu komt. Ja.
Pas de vierde generatie zal hierheen terugkeren. Want pas dan hebben de Amorieten zoveel misdaden bedreven dat de maat vol is.
God zei tegen Abraham, dit is het land wat ik u zal geven. Maar u zult eerst 400 jaar naar een ander land gaan om daar de koning en hun goden te dienen. Pas als die 400 jaar over zijn, dan zal ik uw nakomelingen laten terugkeren naar Kanaan. Snappen wij nou, want dat heb ik nooit begrepen, snappen wij nou waarom God spreekt over de Amorieten? Het waren de Amorieten die het te zeggen hadden in de tijd dat Abraham leefde. Het hele gebied hoorde daarbij. Zien we weer de verwijzing niet alleen naar de Babylonische ballingschap, naar Babel en Susa, waar de nakomelingen van Juda zaten, maar zien we ook tegelijk de verwijzing naar de eindtijd waarin God afrekent met de stad Babylon. Heel bijzonder. Je ziet dus telkens dat dat terugkomt. God laat iets zien van het moment, maar tegelijkertijd heeft het ook grote betekenis voor de toekomst. Moab, dat is de plek, zullen we straks zien. Dat is de plek waar de Moabieten woonden. Eigenlijk, dit klopt eigenlijk niet helemaal wat hier staat. Ik ga het misschien lachen, maar ik zal het vertellen. Dit gebied was oorspronkelijk, behoorde tot de Moabieten. Maar kort geleden hadden de Ammonieten, deze koning Sichon, had dit gebied van de Moabieten veroverd. En dit is dus officieel het gebied van Moab op het moment dat Jozua en Mozes daar aanwezig zijn. Maar dit gebiedje wat hierboven ligt, tot op de dag van vandaag, wordt dat de vlakte van Moab genoemd. Dat moet natuurlijk verbonden zijn met dat de Moabieten daar zijn geweest. Dus dit is de plek. We zullen dat straks verder bekijken. Goed, dit is even ter inleiding. Ziet u hoe belangrijk het is dat we aan het eind van de woestijnreis zijn, op het moment zijn het koninkrijk van wie dan ook binnen te gaan, ja, en dat het te maken heeft met, hoe zal ik het zeggen, met het bolwerk van de boze, wat is opgezet door de Amorieten. Vandaar ook dat God zei, na 400 jaar, dan is de maat vol. Tegelijkertijd was ook de verdrukking van de Israëlieten Ook die maat was vol bij God. Vandaar dat hij hen verloste. Hij heeft dus zijn eigen uitverkoren volk gebruikt om af te rekenen met de Amorieten. Om af te rekenen met de Babylon. Hoe zou het in de eindtijd vergaan? Goed, nu beginnen we met de parasha voor vandaag. De Torah-lezing.
En ik smeekte de Heer. Heer, u bent begonnen uw dienaar uw grootheid en kracht te tonen. Welke God in de hemel of op de aarde kan uw daden en uw macht evenaren? Sta mij toch toe over te steken en dat goede land aan de overkant van de Jordaan te zien. Die mooie bergen en de Libanon.
Va'et Ganan. Hier zie je dus de parasha, de naam van de parasha, in de eerste woorden terugkomen. Heer, u bent begonnen uw dienaar, uw grootheid en kracht te tonen. Nou, daar was God mee bezig geweest via de 10 plagen in Egypte en dat wat ze hadden meegemaakt in de woestijn. Kwartels, manna enzovoort. Amalekieten, de koning van Arad, hadden ze allemaal meegemaakt op dat moment al. En dan vind ik het bijzonder dat God die smeekt, of Mozes die smeekt God, twee dingen. Want het is wel belangrijk om die twee even uit elkaar te houden, want we zien dat God gedeeltelijk hem straks tegemoet komt. Hij zegt, laat mij oversteken, laat mij de Jordaan oversteken. Dat betekent dus in fysieke vorm dat ik de Jordaan mag oversteken en dat ik eindelijk in het land wat God ons heeft beloofd, het beloofde land, het land van merk en honing, dat ik daar fysiek, lijfelijk aanwezig ben. Dat is een eerste vraag. Zijn tweede vraag is dat hij de Jordaan over mag steken opdat hij het land wat God hun had beloofd, wat Mozes natuurlijk nooit had gezien, maar hij was er niet eerder geweest, dat ik het mag zien. Dat is weer wat anders. Het land wat beloofd is, kunnen wij dat zien? Nou, toen moest ik gelijk denken aan wat Jezus iedere keer zegt. Wat zegt Jezus? Indien de kracht van de Heilige Geest op de genezing over u is gekomen, dan ziet u een glimpje, een klein stukje van het Koninkrijk van God. Dat mogen wij zien vanwege het feit dat de Heilige Geest ons het laat zien en ook dat we het mogen begrijpen. Hier zie ik weer parallellen.
Maar door uw schuld was de Heer tegen mij in woede ontstoken en hij weigerde naar mij te luisteren.
Vandaar dat Mozes smeekte. Hij had zo graag de Jordaan over willen steken. En als er iemand was die het recht toe had om dat te doen, was hij het dan niet? Hij heeft zijn leven letterlijk gegeven om het volk van Jacob te beschermen. Was er iemand anders die het had verdiend om de Jordaan over te steken? En toch zegt God, nee, het zal niet gebeuren. Wij zullen daar ook diepere betekenissen zien in de teksten die staan komen. En waar kwam het door? Het was een schuld van het volk van Israël. Wat was er aan de hand? Ze liepen constant te klagen, met name degenen die in Egypte besneden waren en ouder dan 20 jaar, dat ze zeiden, we willen terug naar Egypte, naar de vleespotten van Egypte. Heb jij ons hier gebracht opdat we hier in deze woestenij zouden sterven? Dat was de klacht. En ik kan me voorstellen, als Mozes een gelovig man was, God heeft ontmoet of zijn woorden heeft ontvangen, dat hij in naam van God vreselijk boos werd op het volk. Zien jullie dan niet wat God doet onder jullie? Dat was zijn verwijt. Wat was het probleem?
Er was geen water meer. Het volk maakte Mozes en Aaron verwijten. De Heer zei tegen Mozes, jij en Aaron moeten de rots daar bevelen water te geven. Ze lieten iedereen bij de rots samenkomen. Luister, opstandig volk, zei Mozes. Zullen wij voor u uit deze rots water laten stromen? Hij sloeg 2 maal met zijn staf op de rots. En er kwam water uit.
Kunt u zich voorstellen dat de heiligheid van God werd aangetast door het feit dat de Israëlieten constant liepen te klagen? En eigenlijk kunnen we dat ook wel een beetje begrijpen, want wie was die God die hen uit Egypte had gehaald? Hoe moeten wij met die geboden omgaan? Dat was natuurlijk een hele belangrijke les die ze nog niet in zijn volheid hadden begrepen. En wat gaat er dan mis? Twee dingen. We zien dus dat hij zegt, zullen wij uit deze rots water laten komen? Maar het was natuurlijk niet Mozes en Aaron die dat deden. Het was God uit gehoorzaamheid dat Mozes en Aaron tot de rots zouden spreken. Dus hij gaat hier twee keer in de fout. Hij is niet letterlijk gehoorzaam. Daar moet ik ook vaak aan denken, hè? Sommige mensen die denken, ah, die wet die is zo bedoeld, denk ik. Dat komt hun dan het makkelijkste uit. Nee, Mozes volgde niet letterlijk het bevel wat God hem had gegeven. Hij sloeg op de rots, terwijl hij moest spreken naar de rots. En dat doet mij denken aan Yeshua. Als wij spreken naar de rots, wat komt er dan uit? Stromen van levend water. Wauw. Waar was de rots waar Mozes op sloeg? De rots bij de Horeb. De plek waar Mozes God had ontmoet. De brandende braamstruik. Dus twee dingen gingen fout. Hij gehoorzaamde niet letterlijk, maar ook trokken ze de eer naar zichzelf toe in plaats van de eer aan God te geven. En u weet dat dat een groot probleem is. God wil dat hij de eer ontvangt voor de dingen die wij mogen doen in naam van hem, door de kracht van de Heilige Geest, maar wel op die voorwaarde dat de eer naar hem gaat en niet naar onszelf. Dat is natuurlijk een ernstige zaak. Laten we eens even kijken wat er dan volgt. Ik smeekte de Heer. Nou, het verhaal heb ik net uitgelegd en dan komt het.
Maar hij zei, genoeg, zwijg hier verder over. Beklim de Pisga en kijk vanaf de top uit naar het westen, het noorden, het oosten en het zuiden. Kijk goed om je heen, want je zult de Jordaan niet oversteken. Draag het bevel over aan Jozua en bereid hem voor op zijn taak. Hij zal het volk voorgaan en hun land in bezit geven. En jij zult zien liggen. Zo bleven wij in de vallei, ter hoogte van Bet-Peor.
Goed, de Pisga, waar ligt die? Dit is het kaartje van het noordelijke deelte van de Dode Zee. U ziet hier de plaats Gilgal. Nou, hier moet Jeruzalem hebben ergens gelegen. En dan zien we hier Mount Pisga. Die ligt hier. Kwamen we Mount Pisga ook op een andere manier tegen in de Bijbel? Ja. De tweede keer dat Bileam zijn orakelredes uitspreekt, neemt Balak hem mee ook naar de Pisga. En wat staat er dan? Ze zien een deel van het volk van Israël. Niet alles, maar een deel. Mozes staat nu op exact diezelfde plek. Dat is die berg. En wat zegt God dan tegen hem? Kijk vanaf de top naar het westen. Nou, dat snap ik, want Kanaan zou toch hier ergens liggen? Hij zegt ook, kijk naar het noorden en naar het zuiden. Maar waarom moest Mozes naar het oosten kijken? Wat lag er in het oosten? Dan hebben we het niet meer over Kanaan. Wat zei God tegen Abraham? Ik zal u dit land geven. Vanaf de rivier van Egypte tot aan de grote rivier de Eufraat. Wauw. Nou snappen we waarom Mozes ook naar het oosten moest kijken. God wilde hem, hij zou er niet fysiek in zijn, God wilde hem laten zien dat wat Abraham had gezien, dat moest Mozes nou ook zien. En in verbazing zeggen, wauw, wat een groot land zult u ons geven. Dat is wat mij betreft de reden waarom het oosten ook genoemd wordt. En we weten, als God terugkeert, Openbaringen spreekt erover, waar komt hij dan vandaan? Uit het oosten zal God terugkeren en zitting nemen of aanwezig zijn in de tempel van Jeruzalem. Heel bijzonder. Zien we nu dat het zo belangrijk is om die twee te scheiden. Mozes mocht niet in het land aanwezig zijn, maar in mijn veronderstelling liet God hem wel alles zien wat het volk zou ontvangen. Vandaar dat hij naar alle richtingen moest kijken om te zien dat grote gebied waarover Mozes had gehoord, maar het nooit in werkelijkheid had gezien. Kijk goed om je heen. Zie met ogen en je geest datgene wat ik je beloofd heb. Niet wat je ziet met de ogen zoals ik met mijn ogen nu kijk en ik zie een aantal mensen zitten, maar ik kan niet verder kijken dan de ramen en de muren van dit lokaal. Veel verder. Dat is volgens mij wat hier gebeurt. Maar je zult de Jordaan niet oversteken. Draag het bevel over aan Jozua. Mozes had het volk geleid door die hele periode van de woestijn. Wat stond daarbij centraal? Het houden van Gods geboden, zullen we straks zien. Hij heeft het er telkens weer over. Het houden van Gods geboden. Maar uiteindelijk is Jozua degene die het volk het land binnenbrengt. Ook heel bijzonder. Wat was de oorspronkelijke naam van Jozua? Hosea. Wat betekent Hosea? Redder, bevrijder. En dan denk ik, Mozes, waarom was het nodig dat de naam van Hosea Jozua moest worden? Hij was toch al bevrijder? Hij was toch al een redder? Maar dan moeten we even kijken naar de betekenis van de naam van Jozua. Jehoshua. En wat betekent dat? Jehovah redt. Of Jehovah is redder. Wauw. Maar nu komt Jozua wel in een heel ander daglicht te staan. Hij kan niet rondlopen en zeggen, ik ben de redder. Ik ben de verlosser. Nee, Jehovah redt. Ik ben in zijn dienst, maar hij is degene die aan de knoppen trekt. Zien we het grote verschil? En Mozes heeft daar zelf aan meegewerkt. Het was Mozes die Hosea de naam Jozua gaf. Er is nog een belangrijk linkje wat ik zie. Mozes heeft het de hele tijd over de wet. En daar bedoel ik niks verkeerds mee te zeggen, ook niet naar de Joden toe. Maar als je de wet volgt, en Paulus heeft het er duidelijk over, niemand kan de hele wet vervullen. Als je met de wet bezig bent, geeft dat je de garantie dat je het beloofde land mag binnengaan? Nee, want waarom mogen wij het beloofde land binnengaan? Geloof. Zien we nu dat Caleb en Jozua, de 12 verspieders, zij waren de enige twee die zeiden, wij zijn helemaal tot aan Hebron geweest. Geweldige grote mensen woonden daar. Dit zijn de vruchten die we van die plek hebben meegenomen. Ja, het klopt. Het is een land van melk en honing, maar daar wonen reuzen. Wij kunnen als nietig volkje, als kleine Joodse mensjes, laat ik dat zomaar even zeggen, dat bedoel ik ook niet volledig, maar beledigen. Maar wij kunnen dat volk niet aan. Dat gaat niet gelukken. Gebrek aan geloof. En wat zeiden Jozua en Caleb? Met de hulp van de Heer zullen wij hun verslaan. Want zij hebben niemand die hun kan helpen. Dat is wat Caleb en Jozua tegen het volk zeiden. Heel bijzonder. Jozua. We zijn nog niet klaar. Jehoshua. Is heel nauw verwant met Yeshua. Zoals Jozua het volk het beloofde land binnenbrengt, doet Jezus niet precies hetzelfde. Ook hij is degene die aan het eind van de tijden ons het beloofde land zal laten binnentrekken. En als je kijkt wat Jozua heeft gedaan in die 40 jaar in de woestijn en op het moment dat Mozes overlijdt, dan zitten daar heel veel parallellen in met Yeshua. Zie je hoe prachtig God dit allemaal, hoe zou ik het zeggen, bij elkaar brengt, opdat wij steeds duidelijker zien wie hij is en hoe prachtig dat plan is wat hij ontvouwt. Dat is toch schitterend? Dus Mozes heeft eraan bijgewerkt. Wat zei Mozes? Er zal een profeet komen die groter is dan ik. Wie was die profeet? Yeshua. In mijn perceptie, Jehoshua was de voorafspiegeling van Yeshua die zou komen. Alles komt bij elkaar. We hebben het over dit moment, ja, maar het heeft wel betrekking op wat er in de toekomst gaat gebeuren. Dat verband laten we niet los. Wat Israël doormaakt is hetzelfde wat wij en de wereld doormaken. Als wij de Bijbel goed bestuderen in het Oude Testament, wat er allemaal met Israël gebeurt, dan weten we heel veel hoe het met ons gebeurt, denk maar aan de wet, maar ook de gevolgen daarvan, hoe wij met de wet omgaan, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Hij zal het bevel overnemen. Wanneer neemt Yeshua het bevel over? Na 6000 jaar dat de mensheid hier op aarde heeft lopen te klungelen en God met afschuw heeft toegekeken. Dan is het Yeshua die het overneemt. Vandaar Jozua. Ik zal het volk voorgaan en hun het land in bezit geven. Zien we daar weer? Jehoshua krijgt de opdracht, maar Jezus gaat het straks in de eind van de tijden ook doen. Als de Amorieten, als Babylon verslagen is. Zo bleven wij in de vallei ter hoogte van Bet Peor. Bet, dit is trouwens de plek waar Mozes stierf. De Nebo ligt vlakbij. En dan Bet Peor, dat is deze plek. Oh, ik geloof dat ik daar een pijltje bij gezet, maar ik weet niet zeker. Ja, dit is Bet Peor. Dat is vlakbij de plek waar de koning Sichron van het zuidelijke deel van de Amorieten leefde. En dit wordt genoemd de vlakte van Moab. Nou, als je 2,5 miljoen, misschien wel 4 miljoen Israëlieten hebt, en die moeten tijdelijk een onderkomen hebben, dan kun je dat niet in een bergland doen. Ik heb geprobeerd te berekenen welk gebied ze dan nodig hadden, zodat ze allemaal bij elkaar konden kamperen in hun tenten met hun geiten enzovoort enzovoort. Dan heb je minimaal een gebied van 8x8 kilometer nodig. 2,5 miljoen mensen, hè? 602.000 weerbare mannen. Nou, als je dat als uitgangspunt neemt, dan moet je komen op 2,5 miljoen mensen, want er waren natuurlijk net zoveel vrouwen, alle kinderen onder de 20 jaar, dan loop je minimaal op de 2,5 miljoen, misschien wel meer. De enige plek waar zij konden van kamperen is in de vlakte van Moab. En dat klopt, want hier lag immers die berg, dit is de berg en dit is dus de vlakte die daarvoor ligt.
Luister dus, Israël, luister naar de wetten en de regels waarin ik u onderwijs en kom ze na. Dan blijft u in leven en kunt u het land in bezit nemen dat de Heer, de God van uw voorouders, u zal geven. Voeg niets toe aan wat ik u voorschrijf en doe er niets van af. Houd u aan de geboden die ik u geef. Het zijn de geboden van de Heer, uw God. U hebt met eigen ogen gezien wat de Heer in Baal Peor heeft gedaan. Iedereen die zich met de Baal van Peor had afgegeven, heeft hij uit uw midden weggevaagd. U daarentegen bleef de Heer uw God toegedaan en bent nu allemaal nog in leven.
Ik vind dat woordje dus hier heel betekenisvol. Wat hadden we gezien? Mozes had niet voor de 100% gehoorzaamd, nog gaf hij de eer aan God, maar hij trok de eer naar zich toe. Wat was het gevolg? Hij zou het land wel zien, maar hij zou het land niet binnengaan. En hij zou sterven op de Pisga. Dat is waar dat woordje dus naar refereert. Hij moest aan de lijve ondervinden wat het betekende om God niet gehoorzaam te zijn en hem de eer te geven. Dan blijft u in leven, zegt u. Als je God niet gehoorzaamt, zijn geboden niet houdt, zeg ik dan maar even. Het loon van de zonde is de dood. Een bekende term. U kunt het land in bezit nemen. Als je de geboden onderhoudt, dan kun je het land in bezit nemen. Doe je dat niet, dan is de enige oplossing is het bloed van Yeshua. Anders gaat het niet lukken. Voeg niets toe en doe er niets aan af. Komt dat bekend voor? Jezus zei exact hetzelfde. Voeg niets toe. Dan moet ik denken aan de 613 wetjes. En dan bedoel ik ook weer respectvol. De 613 wetjes die de rabbijnen in het leven geroepen hebben. Opdat het volk maar niet te dicht bij die omheining van de wet zou komen. Dit is wat God had afgesproken met het volk. Ze hebben daar een grotere omheining bij gezet, opdat het volk niet te dicht op het randje zou komen. Nou, ik denk dat dat een heel goed streven is. Dus voeg er niets aan toe, wat in principe eigenlijk wel gebeurd is. Doe er niets aan af. Nou, gelijk sprongen bij mij daar ook de voorbeelden. Ik hoor soms mensen zeggen, als wij een gesprek hebben over het houden van de Sabbat, ja, maar is de zaterdag, waarom zouden we niet de zondag houden? En ook als hou ik maar één dag in de week, dan moet dat toch ook goed wezen? Volgens mij ben je dan bezig om er iets van af te halen. God is heel duidelijk wat dat betreft. En ik denk dat u zelf ook nog wel voorbeelden kunt bedenken. Houd u aan de geboden die ik u geef. Het zijn niet mijn geboden. Het zijn de geboden van de Heer waar u een verbond mee hebt gesloten. En wat zeiden ze? Wij zullen alles doen wat u zegt. Exodus 24. De Baal Peor. Daar ligt hij. Niet zo heel ver bij de berg Nebo vandaan. Dus eerst zaten ze bij de Pisga, die lag wat verder. En nu dus bij de Baal van Peor. Iedereen die zich met de Baal van Peor had afgegeven enzovoort. Wat was het verhaal? Balak, de koning van Moab, had Bileam uitgenodigd om het volk van Israël te komen vervloeken. In plaats dat Bileam het volk Israël vervloekt, zegende hij het 4 keer. Dat betekende, dat staat er ook letterlijk, zegt de koning van Balak, je loopt je beloning die ik van plan was je te geven, die loop je mis. Balak werd uitgenodigd, er waren 2 dingen die hem in het vooruitzicht werden gesteld. Tijdens de eerste keer, dat was een delegatie die was iets minder hoog qua persoonlijkheden en de functies die ze hadden, was het geld het lokkertje. In de tweede keer kwam er een delegatie groter met hele voorname mannen. En die nodigden Bileam uit om mee te gaan naar Moab. Wat was daar het lokkertje? Eer en macht. Dat was wat hij in zijn hoofd had. Daarom kon hij ook niet zien dat de ezel 3 keer hem probeerde te beschermen voor de engel die daar stond met het zwaard in zijn hand. Daar dacht hij aan. Geld, macht en eer. Toen dacht Bileam, ja, maar dan ben ik die beloning kwijt. Toen adviseerde hij de Moabitische mannen dat hun vrouwen de Joodse mannen moesten uitnodigen om deel te nemen aan de maaltijd de Baal Peor. En u kent het verhaal, dat ging helemaal mis. 24 oudsten, die verantwoordelijk werden gehouden voor deze zaak, 24.000 oudsten moesten opgehangen worden. Dat is waar Mozes hiernaar verwijst. Het verhaal komt ettelijke keer, zelfs in het Nieuwe Testament, komen we dat verhaal nog weer tegen. Afgoderij, God niet gehoorzamen. Dus dat woordje dus, dat slaat op Mozes, maar dat slaat dus ook op het volk Israël. Ja, dit was de plek Sittim, want vanaf Sittim, kunt u lezen in Jozua 1, trekken ze dan op naar de Jordaan. Dit was dus net gebeurd. God had hun op een geweldige manier, een gruwelijke manier afgestraft. Als les dat ze zouden weten, je gaat nu wel mijn land binnen. Het beloofde land, het geheiligde land. Ja, oké, sorry, ik sta niet...
Zoals de Heer mij heeft opgedragen, leer ik u wetten en regels waarnaar u moet handelen in het land dat u in bezit zult nemen. Leef ze strikt na, dan toont u wijsheid en inzicht. Alle volken die dat zien en van deze wetten horen, zullen zeggen, wat is dat volk wijs en verstandig? Want welk volk heeft goden zo dichtbij als wij de Heer, telkens als we hem om hulp roepen? En welk volk heeft wetten en regels zo rechtvaardig als het onderricht dat ik u nu geef? Wees gewaarschuwd en neem u zorgvuldig in acht, zodat u nooit vergeet wat u met eigen ogen hebt gezien, maar herinnering daaraan levendig houdt en alles aan uw kinderen en kleinkinderen doorverteld.
In het land dat u in bezit zult nemen. Wanneer gebeurt dat voor ons? Openbaringen is daar duidelijk over. Als koningen zullen wij regeren met Yeshua. Heel bijzonder. En dan herinnert hij het volk wat u met eigen ogen heeft gezien. Dat moet natuurlijk ook betrekking hebben op de 10 plagen in Egypte en dat wat er in de woestijn is gebeurd. Maar vanwege Tisha B'Av, de Sabbat Nagamu, heb ik hier een lijstje. We zullen ze niet allemaal doornemen, maar dit zijn allemaal zaken die op Tisha B'Av zijn gebeurd. Rampspoed. Het begon met de 12 verspieders die terugkwamen, die het volk informeerden wat ze in het land Kanaan hadden gezien. En wat lezen we daarna? De hele nacht zat het volk te jammeren van wat moeten we nou? Terug naar Egypte? Is dat nog een mogelijkheid? Moeten we het land intrekken om ons door de Amorieten te laten vermoorden? Want dat staat er letterlijk. Daar staat niet Kanaanieten, weer de Amorieten staat daar. Nou, dan zie je, dat was dus de oorsprong van Tisha B'Av. De eerste tempel, de tweede tempel zijn verwoest, de kruistochten, enzovoort, enzovoort. Ja? Ik denk dat velen van jullie met dit lijstje bekend zijn. Zelfs de ontruiming van de Gaza-strook was niet op Tisha B'Av, maar de dag daarna, want Tisha B'Av is een heilige dag. Dus vandaar dat Sharon de opdracht gaf om het op de 10e van de 9e maand te doen. We hebben het vorige keer gehad over dit stukje. En ik wil daar toch nog even met u naar kijken. Want ik heb proberen aan te geven de vorige keer dat dit het belangrijkste stukje is. Dit is het Oude Testament. Sommigen waren gerechtvaardigd. En die konden weer, zoals Abraham en Noach, vanwege hun geloof werden ze gerechtvaardigd. En een heleboel anderen die probeerden met alle macht de wet te vervullen, maar kwamen telkens weer terecht, moesten weer van begin af aan beginnen. Kijken we dan naar het Nieuwe Testament, dan is het de acceptatie van Yeshua als zijn bloed dat ons rein maakt en de verbintenis met God weer veroorzaakt. Dat is ons behoud. Daardoor zullen we leven. Maar de vraag is, hoe gaat u de rest van uw leven besteden? Denkt u dan, nou, ik ben behouden, dus ik ben aan het eind van de tocht, van het doel wat ik wilde bereiken. En vandaar dus dat ik die twee liederen, of die twee regels van dat lied, zo prachtig vond. Nee, dan begint het proces van de heiliging. Want als wij geen licht verspreiden, dat in overeenstemming is met de geest en met de wet, hoe kunnen wij dan getuigen zijn van God? En dat is het stukje waar ik de vorige keer een beetje op heb lopen hameren. En dat we heel bijzonder nu in de parasha weer tegenkomen. Dat heb ik niet bedacht. Dit was de parasha voor vandaag. We zien hetzelfde thema terugkomen. En de bijzondere Paulus die heeft het er ook over. Romeinen 12 vers 2. Word niet gelijkvormig aan deze wereld. Maar verander door uw gezindheid te vernieuwen. Hoe vernieuw ik mijn gezindheid als ik niet probeer de wet van God toe te passen? Met de hulp en de kracht van de Heilige Geest. Verander door uw gezindheid te vernieuwen om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is. Het is alsof Paulus spreekt tot Mozes en de Israëlieten. Exact hetzelfde thema, alleen in een iets andere bewoording. Goed.
Vertel ze hoe u bij de Horeb voor de Heer uw God verscheen, nadat hij tegen mij gezegd had, roep het volk bijeen, dan maak ik hun mijn geboden bekend. Dan leren ze ontzag voor mij te hebben, zolang ze leven, en brengen ze dat ook hun kinderen bij.
Vertel ze, dat betekent dat de ouders de verhalen aan de kinderen moesten vertellen. Opdat wij gezag voor God leren hebben. Ja?
De Heer sprak tot u vanuit het vuur. Hij gaf u de regels van het verbond, de 10 geboden, en schreef ze op 2 stenen platen.
Vuur, we zullen dat straks ook zien. Vuur is altijd het middel om te reinigen, om de onzuiverheden, zoals bij de reiniging van goud, om alle onzuiverheden eruit te halen.
Misdraag u niet door een godenbeeld te maken. En als u omhoog kijkt en de zon, de maan en de sterren ziet, laat u er dan niet toe verleiden daarvoor neer te knielen en te vereren wat de Heer uw God voor de andere volken op aarde heeft bestemd. Want u bent door de Heer uitgekozen en uit de smeltoven van Egypte weggehaald om hem als zijn eigen volk toe te behoren.
Ja, ik ga niet op alles in, want ik zie dat we bijna een uur bezig zijn. Misschien zijn we er al iets overheen. Dus ik wil nog even naar het volgende stuk. Maar hier zie je weer uit de smeltoven van Egypte. Dat wat niet puur was, werd door het vuur verbrand.
Zorg er dan voor dat u het verbond dat de Heer uw God met u heeft gesloten niet vergeet door tegen zijn gebod in iets af te beelden en een godenbeeld te maken. Want de Heer uw God is een verterend vuur. Hij duldt geen andere goden naast zich.
Ik kan mij voorstellen dat u het een beetje vervelend begint te vinden. Maar dit is wat Mozes iedere keer, niet alleen in hoofdstuk 3 en 4, tegen het volk Israël zei. Maar hij ging door. Dus ik ga ook nog even door.
Als u eenmaal in dat land geworteld bent en u gaat u misdragen door een godenbeeld te maken en te doen wat slecht is in zijn ogen, dan zult u spoedig worden verdreven uit het land.
Mozes had dus al zicht op wat er in de toekomst zou gebeuren.
Daar zal u dan geen lang leven beschoren zijn, integendeel. U zult worden weggevaagd. De Heer zal u uiteenjagen en u wegvoeren naar vreemde volken, waar maar een klein aantal van u zal overblijven. Daar zult u dan andere goden vereren, goden die niet kunnen horen en zien, niet eten en ruiken. Maar tenslotte zult u de Heer weer zoeken en hem ook vinden, als u hem tenminste met hart en ziel zoekt. Wanneer dit alles u overkomt, dan door de nood gedreven naar de Heer terugkeren en naar hem luisteren. Want de Heer uw God is een God van liefde. Hij zal niet verlaten en u niet in het verderf storten. Wat hij uw voorouders onder ede heeft beloofd, vergeet hij niet.
Mozes verhaalt de hele tijd wat al eerder aan het volk Israël bekend was gemaakt. Een klein aantal zal overblijven. Ik hoef daar geen voorbeelden van te geven. Ik denk dat u zelf voldoende weet. Door de nood gedreven. Dat is ook wat er op het ogenblik gaande is. Op het ogenblik zijn heel veel Joden in Engeland die weggaan vanwege de Brexit, maar ook vanwege het antisemitisme. God zegt duidelijk, ik zal jullie niet verlaten. Ik ben erbij, maar dat wil niet altijd zijn dat ik ingrijp. Hij zal hun niet in het verderf storten. Collectief, het volk van Israël. Het hele volk, wat ervan is overgebleven.
Ga de gehele geschiedenis maar eens na. Vanaf de dag dat God de mens op aarde schiep. Is er ooit een God geweest die het heeft aangedurfd zich een volk te eigenen, waarover een ander volk macht uitoefende en die het deed met grootse daden en tekenen en wonderen en felle strijd, met sterke hand en opgeheven arm en op angstaanjagende wijze, zoals de Heer uw God in Egypte hebt zien doen?
Nou, dat andere volk, dat verwijst natuurlijk naar Egypte, maar het verwijst natuurlijk ook naar de Amorieten en Babylon. We gaan eindigen met, hier hebben ze dan, ik ga daar verder niet over in, dit is kort de geschiedenis. Nee, ik sla dit even over. Dit is de parasha en ik wil hier even mee beginnen. Wat ik bijzonder vind, is dat u hier dit stukje vindt. Deze drie dingetjes met hier een gat. En een van de vorige keren, toen merkte ik dat datzelfde stukje ook hier zit. Ziet u hier die drie gaten met dat stukje? Ja? Nou moet u even kijken, want ik weet niet wanneer deze foto genomen is, maar het zou me niet verbazen. Het is niet helemaal goed te zien, maar hier staat dus een Hebreeuwse tekst. Sommigen zullen dat zien. En die Hebreeuwse tekst is daar niet meer te vinden. Die is gewoon door de tijd is die verwaterd. Maar hier gaan we mee afsluiten, want dat is een belofte. Brecht, lees het maar in helemaal.
Troost, troost mijn volk, zegt jullie God. Spreek Jeruzalem moed in. Maak haar bekend dat haar slavendienst voorbij is. Dat haar schuld is voldaan. Omdat zij een dubbele straf voor haar zonden uit de hand van de Heer heeft ontvangen. Hoor, een stem roept. Baan voor de Heer een weg door de woestijn. De luister van de Heer zal zich openbaren voor het oog van al wat leeft.
Dit stukje, troost, troost mijn volk. Wie zou dat volk moeten troosten? Dat is de vraag. Dat spreek Jeruzalem moed in. Haar slavendienst is voorbij. Haar schuld is voldaan. Dat is de tijd die achter ons ligt. Maar dan, hoor een stemroep, baan voor de Heer, een weg door de woestijn. Zou dat Elia kunnen zijn, zoals we die tegenkomen in Maleachi en zoals de Joden ook verwachten dat hij komt? Als we in het Nieuwe Testament gaan lezen, dan zegt Jezus twee keer tegen zijn discipelen, Elia is al gekomen. En wie was dan die Elia? Dat was Johannes de Doper. En wat was het wat Johannes de Doper predikte? Hij was gekomen, bekeert u, want het koninkrijk van God is nabij. Wat zei Jezus toen hij de bediening begon? Bekeert u, want het koninkrijk van God is nabij. En ik denk dat ik ook mag zeggen, bekeert u, want het koninkrijk van God is nabij. En dat zeg ik natuurlijk ook net zo goed tegen mezelf. Want wat gaat er gebeuren? De luister van de Heer zal zich openbaren voor al wat leeft. Nou, en daar hebben we een van de vorige keren hebben we over gesproken. Ik zal mijn grote naam weer aanzien verschaffen. Die volken zullen beseffen dat ik de Heer ben. Dat ik heilig ben. En hoe begint hij dat proces? Ik leid jullie weg bij die volken. En laat je naar je eigen land terugkeren. Dat is wat er op het ogenblik begint. Gods stappenplan met zijn volk is in volle gang. Zullen we bidden? Heer, we hebben het vanmorgen gezongen. U bent zo ongeweldig groot. En we hebben diep ontzag voor het woord wat u ons hebt gegeven via uw volk. Heer, het zit zo geweldig in elkaar. Als wij de tijd nemen om het te bestuderen. Allemaal linkjes. Wat was, maar ook wat gaat komen. Heer, dat wij over onszelf mogen leren. En dat wij mogen zien dat wij ook door een soort Jehoshua, door een soort Joshua, het beloofde land zullen binnengebracht worden. Heer, daar zien we naar uit. Heer, we zien er naar uit dat ook uw volk dat beloofde land binnengebracht zal worden. Vader, dat is wat we meemaken in deze tijd. U bent uw stappenplan begonnen. En Heer, dan moet ik denken aan Naomi en Ruth.